Broers en zussen, ik moet heel nodig eens bij mijn buurman langs. Mijn buurman is een oudere man en hij woont al jarenlang alleen. Zijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden. En hij snapt het wel dat ik niet langskom. Hij zegt dat hij dat wel begrijpt, maar ik heb het gevoel dat hij steeds meer vereenzaamt. Steeds eenzamer wordt. Komende week zou ik wel naar hem toe willen. Maar mijn agenda begint alweer aardig vol te lopen. Ik heb een 40-jarig huwelijksjubileum. En daar moet ik mijn gezicht laten zien. Gemeenteavond. Daar kan ik ook niet wegblijven. Wat zal men wel niet van mij denken als ik daar niet kom. En etentje met vrienden. Heb ik afgesproken. Ik heb beloofd dat ik zou komen. Ik moet nodig eens bij mijn buurman langs. Jezus zegt, ga naar binnen door die ene smalle poort. En we gaan vanmorgen naar drie dingen kijken. Naar de brede weg, de smalle weg en de nauwe poort. Dus de brede weg, de smalle weg en de nauwe smalle poort. Nou, eigenlijk heel overzichtelijk denk ik. De brede en de smalle weg. Toen ik als klein jongetje, ik ben geboren in Drachten en mijn vader zat in de kerkenraad. Voor mijn gevoel zat hij zijn hele leven zo'n beetje in de kerkenraad. Ik mocht een keer met hem mee en daar hingen wat schilderijtjes van dominees. En daarnaast hing ook dit schilderij. Ik kan me herinneren dat ik als klein jongetje daar naar heb staan kijken. En als je er goed naar kijkt, en het is best wel lastig om te zien, maar als je er goed naar kijkt, dan zie je daar van alles op. Het is een schilderij uit 1875, we weten niet wie het geschilderd heeft. Aan de linkerkant de brede weg. En als je goed kijkt, dan zie je daar een bord met welkom. Een ruime poort waar je doorheen kan. En langs die weg is van alles te vinden. Allemaal werelds vermaak. Een danszaal, een schouwburg, een goktent. En aan het eind van die weg, als je goed kijkt, kan je dat wel zien. Zie je een groot vuur waaruit donkere rookwolken opstijgen. Een best heftig beeld. Op de rechterkant van deze plaat zie je een heel klein, onopvallend poortje in de stadsmuur. Moet je goed kijken, dan kan je het wel zien. En daarachter een smal paadje met slechts hier en daar een paar mensen. En langs dit pad zie je een zondagsschool, de kerk, een diaconessenhuis. Maar dit paadje eindigt bij een gouden stad op de berg. Nou, onlangs is deze plaat gemoderniseerd. Daar is die. De brede weg is het bord met de poort met welkom erop vervangen door een groot gouden kalf. Je ziet er nu een beeldscherm met een verleidelijke vrouw. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de maatschappij die steeds meer verseksualiseert, om dat zomaar eens te zeggen. Een supermarkt die elke dag open is. Een volgeladen boodschappenkarretje. Dat de genots- en de gemakscultuur moet voorstellen. Gemak, lekker, voordeel. En een jongen aan de rand van een vijver die met een spuit zichzelf een shot heroïne toedient. En verder zie je een bank met een pinautomaat. Een café, een knokpartij, een motor, een sportwagen. Allemaal dat soort dingen. Op de rechterkant is niet zoveel veranderd. De leeuw is een dinosaurier geworden. De hagepreek, de kerk en de zondagsschool, ze zijn er nog. Het kruis ook. Dat zag je op die vorige plaat ook. Alleen nu is het geen crucifix meer. Nu hangt het beeld van Jezus er niet meer aan. Dat is wel een verschil. Maar de boodschap van beide platen blijft wel hetzelfde. En laat ze ook eigenlijk niet heel duidelijk zien wat Jezus bedoeld heeft. De brede weg, dat is de weg van de ongelovige mensen. De wereldse mensen met seks en drugs en uitspattingen. Alcoholmisbruik en dat soort dingen. Of van mensen die zich alleen maar christen noemen, maar er eigenlijk helemaal niks aan doen verder. Als je vroeger zei, Frits is de brede weg opgegaan, dan bedoelde je, Frits heeft met God en met het geloof gebroken en hij is het verkeerde pad opgegaan. En die smalle weg, dat is natuurlijk de weg van de mensen die trouw naar de kerk gaan. Catechisatie, vereniging, dat je je best doet op je werk en op school. Dat je op tijd je kerkelijke bijdrage betaalt. Kortom, De smalle weg, dat is de weg van de mensen die er serieus mee bezig zijn. Als dat het onderwijs van Jezus is, dan zouden we de dienst nu eigenlijk wel kunnen stoppen en wel naar huis kunnen gaan. Want dan zou ik tegen jullie kunnen zeggen, je weet wat je te doen staat. Maar de vraag is of Jezus dat echt bedoeld heeft. Is het wel zo overzichtelijk? Wat bedoelde Jezus? Tegen wie heeft hij het hier bijvoorbeeld? Nou, hij spreekt hier tegen de Joden en dat waren de mensen van Gods eigen volk. Hoe zag je leven er toen uit? Je was veel bezig met godsdienstige zaken, wetten en regels, passen en meten, nadenken over wat wel of niet door de beugel kan. Zo had je dat geleerd van de voorgangers. Dat waren de deskundigen die ervoor geleerd hadden. Ze wezen je de weg naar de hemel. En dat was de weg van de wetsonderhouding, regels. En die weg, die prezen de rabbijnen in die tijd ook letterlijk aan als, notabene, de brede weg naar de hemel. Boven de deur van de huizen waar zij les gaven, schijnen bordjes te hebben gehangen met de poort. Kom binnen, want achter deze poort krijg je les over de brede weg naar de hemel. Kijk, en daar heeft Jezus het over als hij over de brede weg begint. Vele mensen volgen die weg. Maar, zegt Jezus, en dat is schokkend, die weg loopt uit op de ondergang. Op de hel. Dat is schrikken. De brede weg van die serieuze, precieze wetgeleerde, de weg naar de hel. Waarom dan? Nou, hoe gaat het op een brede weg? Op een brede weg, daarop komt het als je goed kijkt niet zo precies. Vergelijk het maar eens met een snelweg, zoals je op het plaatje ziet, met 4 rijstroken. Je hebt uitwijkmogelijkheden. Meestal kun je wel links inhalen. En als je moet ook wel rechts. Met andere woorden, je kunt om obstakels heen. En als je voorzichtig rijdt, of als je voorzichtig wat wisselt van rijstrook, is er altijd wel een gaatje te vinden. Ik doe me denken aan een voorbeeld uit mijn eigen leven. Wij gingen een keer naar de promotie van mijn schoonzus in Amsterdam. En we zaten met z'n allen in de auto. En als je bij een promotie te laat komt, dan kom je er niet meer in. Dus wij reden Barneveld uit en vielen. En niet zo'n kleintje ook, want we zaten muurvast. En in het begin, we waren op tijd weggegaan, dus wij hadden nog wel zoiets van, oh, het kan nog wel. Maar op een gegeven moment begon het toch wel wat spannend te worden bij ons in de auto. Je ziet dat misschien wel voor je. Het blijft heel rustig bij ons in de auto altijd. Maar we moesten wat. En toen zei mijn vrouw tegen mij, en ik ben eigenlijk niet zo'n held, ze zei, we kunnen wel over de vluchtstrook gaan. Nou, dat is natuurlijk voor mij in ieder geval geen optie. We hebben er even over nagedacht. En op een gegeven moment begon het wel veel meer te kriebelen. En uiteindelijk zijn we toch over de vluchtstrook gegaan. Ik vertel het hier aan jullie. Ik hoop dat jullie het verder geheim houden, dit soort dingen. We hebben een kilometer over de vluchtstrook gereden. En na een kilometer konden we weer invoegen. En toen was die file ook voorbij. Ik zal jullie niet vertellen wat voor gebaren er allemaal naar ons gemaakt werden vanuit die andere auto's. Maar we zijn op tijd in Amsterdam gekomen. Dit voorbeeld is wel een mooi voorbeeld dat je op een snelweg met zoveel rijstrook altijd wel een uitweg kan vinden. En dat is precies hoe het in Jezus' dagen ging. Iedereen zocht naar mazen in die wet. Slimme ontsnappingsmogelijkheden. Kijken hoeveel speelruimte je had, zodat je je niet schuldig hoefde te voelen. Jezus geeft daarvan voorbeelden. Bijvoorbeeld leerden ze, als je een eed zweert bij God, dan moet je je daaraan houden. Anders misbruik je Gods naam en dan laster je hem. Daarom is het handiger om te zweren bij de hemel, of de aarde, of bij de haren van je hoofd. Dan hoef je je namelijk niet aan die eed te houden. Want het is geen echte eed. Je hebt Gods naam toch niet gebruikt? Zoeken naar speelruimte. Creatief omgaan met de regels, zodat je je niet schuldig voelt. Je had bijvoorbeeld ook geleerd, als je vader en moeder oud worden, dan moet je voor ze zorgen. Eventueel ook met geld. Maar als je nou zei, dat geld ga ik offeren aan de tempel van God, nu of later. Ja, dan was je ontslagen van de verplichting aan je ouders. Want God dienen is toch mooier dan mensen, toch? En arme ouders konden daar moeilijk iets van zeggen. In diezelfde lijn ligt dat voorbeeld uit de inleiding. Ik heb geleerd, je moet er ook voor je buren zijn. En ze niet laten vallen. Mijn buurman zit hele dagen alleen. Maar ik heb ook geleerd, ik moet trouw mijn werk doen. En ook moet ik met mijn gemeenteleden meeleven. Er wordt ook van mij verwacht dat ik mijn gezicht laat zien op die receptie. En ik heb trouwens ook vrienden met wie ik net dat etentje had afgesproken. En ik heb geleerd, wat je belooft, moet je ook doen. Maar waar ben ik zo op die manier dus mee bezig? Ik zoek naar een redenering, een uitwijkmogelijkheid of een uitvlucht om er zo goed mogelijk doorheen te komen. Ik schep voor mezelf wat speelruimte, zodat ik me niet schuldig hoef te voelen. Ook als ik niet naar mijn buurman ga. Of niet naar die receptie. Of niet naar mijn vrienden. Kijk, en volgens mij bedoelt Jezus zoiets met de brede weg. Die brede weg, dat is een weg waarop jij al redenerend jezelf wel overeind weet te houden. Ik hou me aan de regels. Ik hou me aan de geboden. Maar het moet wel haalbaar zijn. Dus zorg je ervoor dat je voldoende ruimte overhoudt om links of rechts een beetje om allerlei plichten heen te lopen. In grote lijnen doe ik wat men of de kerk of God van me verwacht. Ik betaal keurig mijn kerkelijke bijdrage. Ik besteed mijn kostbare geld verder alleen aan verantwoorde zaken. Ik ga niet het slechte pad op van drank, drugs, gokken of vreemd gaan. Oké, er ontbreekt wel eens wat. Maar in grote lijnen heb ik mijn leven toch al aardig op orde. Ik ben op de goede weg. Maar dan vraagt Jezus, en hij vraagt het ook vanmorgen aan ons. Weet je wel zeker dat dit de goede weg is? Hoe zit het met je ouders die verkommeren in een bejaardenwoning? Hoe zit het dan met die buurman die vereenzaamt, omdat jij, kerkelijk meelevend als je bent, je gezicht overal moet laten zien? Hoe zit het met vrienden of gemeenteleden die jij over het hoofd ziet? Hoe zit het met andere plichten voor God of voor je naaste uit liefde waar je niet aan toe komt? Zeg eens eerlijk. Zeg eens eerlijk. En dat is een vraag die ik jullie vanmorgen ook wil stellen. Ervaar jij je leven met God en je naaste als een dagelijkse strijd? Als confronterend? Of heb jij het gevoel dat je als christen en dat je christenleven je eigenlijk best wel goed afgaat? Is het misschien zo dat je op je gemak op de brede weg loopt? De smalle weg. De smalle weg, dat is het onderwijs van Jezus. Op een smalle weg komt het precies. Degene die in de bergen hebben gewandeld, er zullen onder jullie vast mensen zijn die dat hebben gedaan, die kunnen zich daar wel iets bij voorstellen, zo'n smal bergpaadje. Je moet voortdurend scherp opletten waar je je voeten neerzet. Jezus leert ons scherp te onderscheiden waar het in elke situatie op aankomt. Het is turen en het is zoeken. Wat wil hij in deze situatie van mij? Met een set oppervlakkige standaardregels kom je er niet. Die smalle weg, dat is een weg waarop je gauw in botsing komt. In botsing met jezelf. Of in botsing met allerlei plichten. Want er zijn geen uitvluchten. Een smalle weg heeft geen handige vluchtstroken. Een smalle weg heeft geen uitwijkplaatsen of parkeerplaatsen. Je moet doorgaan. Soms helemaal alleen beslissen. En je kunt je niet verschuilen achter andere mensen. Kortom, op zo'n smalle weg loop jij niet fier en recht overeind. Alsof jij alles onder controle hebt. Nee, bij Jezus' diepe, confronterende wetsuitleg krijgen wij het allemaal moeilijk. Sterker nog, het is voor ons gewoon niet te doen. Neem nu Matthäus 5, vers 39 tot 41. Als iemand je slaat, moet je je niet verweren. Als iemand iets van je opeist, moet je maar twee keer zoveel geven. Geef iedereen die iets van je vraagt en wijs nooit iemand af die iets van je wil lenen. Als je dat echt helemaal serieus neemt, wees eens eerlijk. Wie kan dat nou? Dat kan toch niemand? Betty las vanmorgen dat eerste gedeelte, dat eindigde met: wees volmaakt zoals je hemelse vader volmaakt is. Dat kan je niet. En dat besef dringt alleen tot je door op de smalle weg. Want op de smalle weg komt de ernst van Gods geboden onontwijkbaar op je af. En dan kun je er met geen mogelijkheid omheen. Wat God vraagt, dat red ik niet. Op de brede weg hou je jezelf altijd wel op een of andere manier staande. Eventueel met een slimme redenering of een smoes. Maar op de smalle weg kom je onvermijdelijk in gewetensnood. En dan voel je hoe vaak je struikelt en hoe vaak je valt. Jezus roept het ook uit. Hij zegt op een gegeven moment, letterlijk staat er, wat is die poort nou? En wat is die weg smal? En maar weinigen weten hem te vinden. En dat is logisch toch? Want wie wil er nou zo'n weg gaan? Wie zoekt nou zoiets op? Iedereen ziet er toch tegenop om die smalle weg te gaan. Daar begin je liever niet aan. Het kost veel denkwerk. Het kost je veel energie. Kan dat nou ooit nog een weg zijn waarop jij blij bent met je geloof? Is het een weg? Is het niet een weg waarop jij je constant schuldig voelt? Toch noemt Jezus die weg juist de goede weg. De weg die naar het leven leidt. En dat heeft te maken met de poort die erbij hoort. Bij die smalle weg hoort een nauwe poort. De smalle poort. Elke ommuurde stad van toen had tenminste één hoofdpoort. Een ruime poort. En door die poort kon je onder normale omstandigheden kon je met je hele en hebben houden, kon je daar doorheen. Met je paard en wagen, alles wat je bij je had. Maar naast die ruime hoofdpoort had je ook nog een heel klein poortje. Naast de stadsmuur. Een heel klein poortje, dat was een soort kruipluik voor noodgevallen. Bijvoorbeeld 's nachts als de hoofdpoort voor de veiligheid gesloten was, of tijdens het beleg van een vijandelijk leger. Dan kon iemand even vlug via dat kleine poortje naar binnen kruipen. Maar dan moest je je wel klein maken. Buigen. Door de knieën. En je bagage en alles wat je bij je had, kon je niet meenemen. Dat moest je achter je laten. Jezus zegt, ga binnen door die poort. En waar slaat dat beeld op? Hier aan het slot van de bergrede doet Jezus iets verrassends. Hij gaat het namelijk ineens nadrukkelijk over zichzelf hebben. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar vers 21 tot 24. Dan zegt hij, niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Binnengaan in het koninkrijk van de hemel heeft dus alles met Jezus zelf te maken. Hij geeft de toegang. Sterker nog, hij is zelf de toegang. Hij is de enige ingang naar het leven. Die poort, dat is hij zelf. Jezus. En later zal hij dat ook onomwonden zeggen. Dan zegt hij, ik ben de deur. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Bij de Vader binnenkomen, dat gaat dus alleen via Jezus. Hij is de poort. Maar dan wel de nauwe poort. Niet die ruime. Je kunt er alleen doorheen als je bukt. Je buigt. Jezelf klein maakt. Want zolang jij trots en fier overeind blijft staan, dan lukt het niet. Om er doorheen te kunnen, moet ik mijn bagage achterlaten. Die hele rugzak met alles wat van mij is. Mijn prestaties bijvoorbeeld. Mijn tevredenheid daarmee. Dat ik het zo goed tegen anderen weet te zeggen. Dat ik christelijk leef. Dat ik alles netjes onder controle heb. Niet gescheiden. Geen drankmisbruik. Ik ben een meelevend kerklid. Ik heb mijn gezicht op die receptie laten zien. En ik heb het dus goed gedaan in de ogen van mensen. Ook al mijn kennis en mijn geloofservaring. Ik kan het niet gebruiken om binnen te komen. Alles moet ik achterlaten bij hem. Ik heb er niks aan. En weet je waarom niet? Omdat Jezus in mijn rugzak ook zoveel rotzooi aantreft. Zoveel rommel. Niet alleen prestaties, maar ook heel veel mislukkingen. Hij ziet mijn misplaatste tevredenheid. Hij ziet mijn trots op mezelf. Hij ziet mijn vertrouwen op mijn geloofservaringen. En hij doorziet mijn rare afwegingen en mijn slimme redeneringen. De steken die ik in mijn leven heb laten vallen. Hij denkt bijvoorbeeld wel aan mijn buurman, aan wie ik niet dacht. En aan al die andere mensen die ik over het hoofd zag. Hij vindt dat ik het niet gered heb. Als wij contact maken met Jezus, dan zullen we ons allemaal moeten verootmoedigen. En in het woordje verootmoedigen zit het woordje oot. En oot betekent nul. Niks. Ik heb niks, helemaal niks, waarmee ik de hemel kan verdienen. Zou een christen niet per definitie iemand moeten zijn met een klein ego? Niet iemand die zichzelf laat gelden? Niet iemand die vol trots en zelfvertrouwen zichzelf centraal zet? Iemand met een groot ego past wel door de ruime poort, maar niet door die nauwe. Binnengaan door de smalle poort vergt je hoofd buigen wanneer je voor de Heer gaat staan. Niet alleen je hoofd, ook je knieën. Vanwege je tekort, vanwege je zwakheid, vanwege je ontoereikendheid. Door die nauwe poort gaan lukt alleen door jezelf klein te maken voor Hem. Ik kan me voorstellen dat je misschien denkt, jongen zeg, wat een somber verhaal is dat. Een verhaal wat je neerdrukt. Een verhaal waar je het benauwd van krijgt. Maar in werkelijkheid, broers en zusters, is dit een heel blij verhaal. Waarom? Met die hele rugzak van je, vol van prestaties en jezelf overeind houden, die hele rugzak mag je afleggen. Dat lucht op. Het maakt je lichter. Niet langer hoef je de schijn op te houden voor de mensen. Niet langer hoef je de schijn op te houden voor God of voor jezelf. Jezus zegt, kom binnen bij de Vader en vergeet die rugzak nou maar. Laat die rugzak maar buiten staan. Je mag alles laten vallen. Alles waar jij mee rondtopt en zult in je leven. Laat het van je afglijden. Geef het allemaal maar aan mij. Ik ruim het voor je op. Als je door Jezus de nauwe poort bij God binnenkomt, wordt het ineens heel ruim en bevrijdend. Want wat gebeurt er dan? De Heer zelf heet jou van harte welkom. Niet langer hoef jij op je knieën te blijven liggen. Hij reikt je vriendelijk zijn rechterhand en hij helpt je overeind. Wie door Jezus de nauwe poort binnenkomt, komt thuis bij God. En daar ervaar je een vrede en een vrijheid die je nooit meer kwijt wilt. En vooral, je wilt Hem niet meer kwijt, die het aan je gaf. Jezus, de enige die jou toegang geeft tot God en je van je benauwdheid bevrijdt. Hij brengt vrijheid. Hij brengt ruimte in je leven. Voortaan is Hij de leraar die jou de weg wijst. Hij laat je ontdekken hoe mooi zijn diepe wetten zijn. Hij maakt je gevoelig voor God en je naaste. Hij leert je diepgang en echtheid in je contact met God. Hij leert je zachtheid en mildheid in het contact met je naaste. Zodat je oog krijgt voor zijn of haar behoeften. Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Jezus leert je aanvoelen waar het echt om gaat. Bijvoorbeeld hoeveel het voor een buurman betekent als er iemand is die hem opzoekt in zijn eenzaamheid. Misschien ga ik er nu al graag heen. Zonder een stemmetje dat zegt, wat zal men zeggen of denken als je een keer dat etentje afzegt of die receptie laat lopen. Het achtervolgt me niet langer. Want ik kijk niet mensen naar de ogen, ik kijk God naar de ogen. De Heer. Hoewel, ook mensen laten mij toch niet koud. Ik kom er dus niet uit. Al die botsende plichten. Ik kies maar wat. En ik doe maar wat. En heel eerlijk gezegd, broers en zussen, ben ik bang dat mijn buurman me toch weer een hele tijd niet ziet. Want er is zoveel. Mijn werk. Al die mensen die op mij letten en iets van mij verwachten. Ik red het niet. Ik voel dat ik faal. Broers en zussen, die nauwe poort, de Heer Jezus, ik moet er steeds weer opnieuw doorheen. Maar dankzij hem durf ik mijn falen en mijn zwakheden en mijn fouten onder ogen te zien. Want juist hij is het die mij ervan verlost. Laat mijn ego maar klein blijven. Met Jezus als Heer en helper hoeft dat geen probleem te zijn. Reis verder samen met hem. Laat je bevrijden door hem. Niet één keer, maar je hele verdere leven. En met hem haal je het einddoel. Gegarandeerd. Die gouden stad op de berg waar God de Vader woont. Amen.